Goedenavond, beste luisteraars. En dankjewel, Mike. Nou, vanavond gaan we het hebben over het offer van Jezus. En daar heb ik bij gezet, verraden, verlaten, veroordeeld. De hemel en de aarde zijn door God gemaakt. De natuur en al het leven dat we kennen zijn door hem geschapen. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat het maken van de mens de kroon was op Gods scheppingswerk. Het is goed dat wij van tijd tot tijd beseffen wie God is en wat hij gedaan heeft. Nou, natuurlijk kunnen we niet hem ten volle begrijpen, maar dat realiseren we ons weer als we over hem nadenken. Iets dat geschapen is, was uiteraard afhankelijk van een schepper. De schepper is dus groter, ja machtiger en wijzer dan zijn creatie. En aangezien God de maker is van de mens, is hij groter dan ons. Zijn macht, majesteit, heerlijkheid, wijsheid, kennis, eigenlijk alles aan hem is groter dan wij kunnen bevatten en voorstellen. Jezus was een mens, maar hij was en is ook God. In het begin van Matteüs zagen we dat dit leven in Maria verwekt was door de Heilige Geest. Het kind zal behalve de namen Jezus en Christus ook de naam Gods Zoon krijgen. Deze titel is in feite een belangrijke verklaring van zijn wezen, van wie hij is. Door mens te worden gaf God de Zoon al een indrukwekkende demonstratie van zijn opofferende liefde. Als Jezus werd God onderdeel van zijn eigen schepping. God de Zoon legde tijdelijk al zijn macht en glorie af. En Jezus was een man of een mens zoals wij. Hij kon moe zijn, verdrietig, bang, vrolijk, teleurgesteld, boos, bewogen. Alle emoties heeft hij als mens ervaren. De Heer moest luisteren naar zijn ouders, werken om in zijn levensonderhoud te voorzien en naar de synagoge gaan om geestelijk onderwijs te krijgen. Nou, zodra we hier eens rustig over nadenken, dan is dit bijna bizar. Als God zijnde kon hij alles doen, waren er geen beperkingen en moeiten, maar de Heer was bereid om dit af te leggen en te worden zoals wij. Gelukkig bleef hij, in tegenstelling tot ons, wel altijd gehoorzaam aan God de Vader. Er was geen zonde in zijn leven en niemand werd door hem slecht behandeld. Ondanks dat was lang niet iedereen blij met hem. Hij had voortdurend met tegenstanders te maken die steeds op zoek waren naar ook maar de kleinste fout of ongehoorzaamheid. Jezus bleef echter naar Gods wil handelen en leven. Soms kon hij hard zijn in zijn commentaar naar mensen, maar het was dan ook nodig. En het is opvallend dat de fanatieke tegenstand dit nooit heeft kunnen gebruiken om hem te beschuldigen. Oké, misschien zorgden de confrontaties ervoor dat ze de Heer vijandig gingen bejegenen, maar nergens werd gezegd dat dit laster was. Wat de Heer zei lag soms gevoelig, maar was wel waar. De meeste tegenstand vond Jezus onder de religieuze leiders. Niet iedereen van hun was verkeerd bezig, maar helaas waren er toch velen die verkeerde motieven hadden. Ze waren bang dat de populariteit van Jezus ten koste zou gaan van hun eigen macht en invloed als geestelijke leiders van het volk Israël. Uiteindelijk, als Jezus in Jeruzalem is, de plaats waar de religieuze macht zich centreerde, komen ze tot een samenzwering om de Heer te donen. Dus de man, die altijd goed heeft gehandeld, zijn naaste lief had en dit zowel in woord als daad liet zien, hem wilden ze uit de weg ruimen. Jezus heeft echter altijd geweten dat hij als onschuldige eens zou moeten sterven. Het doel, de redding van mensen, door verzoening met God mogelijk te maken, was het hem absoluut waard. Maar wat een afschuwelijke lijdensweg zou hij daardoor moeten gaan. Uiteindelijk is het Judas, notabene één van de 12 discipelen die het meeste met de Heer waren opgetrokken, die de Heer verraadt. Op zijn aanwijzing wordt Jezus gevonden en gearresteerd. Zodra de arrestatie plaatsvindt, verlaten echter ook alle andere discipelen hem. Ze vluchten om hun eigen hachje te redden. Jezus is niet alleen door een dierbare verraden, maar staat er ook nog eens helemaal alleen voor. De geestelijke leiders beschuldigen Jezus uiteindelijk van godslastering. En daarop stond volgens de wet de dood. Ze hadden echter een probleem. Jeruzalem en Israël stonden onder Romeinse overheersing. Hierdoor konden ze dus Jezus niet zomaar doden. Daarom brachten ze hem naar Pilatus. Dit was de lokale Romeinse machthebber en hij kon wel besluiten om iemand de doodstraf op te leggen. Het zat Pilatus echter niet lekker. Hij probeerde meerdere malen om het volk op andere gedachten te brengen. Nadat hij een laatste poging onderneemt waar het volk niets van wil weten, is zijn reactie opmerkelijk. We vinden dit terug in Matteüs hoofdstuk 27. En dat gaan we even lezen. Matteüs hoofdstuk 27, de versen 22 en 23. Pilatus zeide tot hen, dus tot het volk, wat moet ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen, hij moet gekruisigd worden. En hij zeide, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En zij schreeuwden des te meer, hij moet gekruisigd worden. Nou let vooral op die laatste haast wanhopige zin of uitroep van Pilatus. Maar wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Deze machthebber kon geen enkele reden vinden om Jezus te doden. De Romeinen waren echt geen liefertjes en met het doden van mensen hadden ze doorgaans niet echt problemen. Maar dit was anders. Echter, onder grote druk van het opgehitste volk en uit vrees voor een oproer, besloot hij om de Heer te veroordelen tot de dood door kruisiging. Verraad, verlatenheid en veroordeling waren drie zware gebeurtenissen die de Heer moest ondergaan. Maar prijs Jezus, hij was bereid om dit te doen. De Schepper die zoveel van ons, zijn belangrijkste schepselen houdt, wij mensen, was bereid om zelf alles te geven om ons te kunnen redden. Jezus onderging al deze ellende vrijwillig, om zo de straf te dragen die wij hadden verdiend. Op het eerste oog leek de Heer de grote verliezer te zijn. Maar in werkelijkheid was dit pas het begin van de grootste overwinning die ooit op aarde behaald zou worden. Beste luisteraar, voor nu sluiten we af, maar ook de volgende studies die gaan komen zullen heel interessant zijn, net als deze studie denk ik. Dus ja, blijf vooral luisteren, zodat u Jezus beter gaat leren kennen, maar ook beter gaat begrijpen wat zijn doel en missie was en hoe dit is in vervulling is gegaan in zijn leven en wat dat voor u te betekenen heeft. Ik dank u voor het luisteren en ik wens u een fijne avond en ik geef het weer over aan Mike.